Welkom bij Rome Norte, de podcast die je wegwijs maakt als je het noorden wat kwijt bent en je begeleidt in je innerlijke reis naar persoonlijke groei. Ik ben Michelle Lippes van Thrive Coaching en als self-care-expert en stress- en burn-out-coach leer ik je te ontdekken hoe je veerkrachtig door het leven kan gaan. Ik nodig je uit op een avontuur waar zelfzorg, zelfliefde en zelfleiderschap jouw ankerpunten zijn. Dus, als jij nood hebt aan dat duwtje in de rug dat je voedt met moed, tonnen positiviteit en zelfvertrouwen, dan ben je hier op het juiste adres. Sta open voor nieuwe inzichten, zelfreflectie en aha-momentjes, terwijl je luistert naar Rumbo Norte. Hallo lieve luisteraar. Fijn dat je afstemt op deze podcast. Vandaag gaan we op wereldreis en onze gids bij dit avontuur is Sascha Nieuwdorp van Breath Remedy. Van de majestueuze tempels van Thailand en Mexico, kloosters in India tot de adembenemende en ongerepte natuur van Nieuw-Zeeland, deze aflevering neemt je mee op een reis van zelfontdekking en healing. Van harte welkom. Steeds vaker kiezen twintigers en dertigers om gedurende een langere periode rond te reizen. Sommigen gaan met hun busje op reis, anderen kiezen er dan weer om backpackgewijs dit avontuur te beleven. Hoe dan ook, het is een ervaring die ik warm kan aanbevelen. Vroeger werd het al wel eens een sabbatical genoemd. Je neemt dan gedurende 6 maanden of een jaar een pauze van je baan en je trekt de wereld rond om de meest fantastische avonturen te beleven. Mijn gast van vandaag vertrok in september 2017 met haar partner voor 6 maanden naar Azië. Maar na enkele maanden samen te reizen voelde Sas dat hun reis als koppel op een eindpunt was gekomen. Dit was verre van het idee dat ze over deze reis had. En toch, elk einde is tevens een nieuw begin. Nu 7 jaar later en talrijke leerervaringen verder, neemt Sas ons mee hoe deze reis rond de wereld haar veranderd heeft en hoe dit haar missie vorm heeft gegeven. Van harte welkom, lieve Sas.
Dankjewel, Mies. Superleuk om hier te gast te zijn bij jouw podcast. Het is een eer. En ja, naar onze lange vriendschap kijk ik uit om dit samen met elkaar aan te gaan. Dit was goed.
Dankjewel. Waar gaan we beginnen? Is het oké als we de luisteraar even meenemen naar 2017? De periode net iets voor jouw epische ervaring begon. Ik denk dat het interessant kan zijn voor de luisteraar om dan even te weten hoe jij in het leven stond en wat ervoor gezorgd heeft dat je op wereldreis bent gegaan.
Ja, back to the beginning, back to the roots. In 2017, toen ik jou leerde kennen, als ik daaraan terugdenk, ben ik uiteraard trots op wie ik toen was. Maar ik vind het ook soms zwaar of intens, omdat ik zag hoe onzeker ik was. Hoe weinig zelfliefde ik had. Ja, hoe zoeken ik eigenlijk was. En als je dat in een notendop daarvoor terugpakt, was ik eigenlijk een kind die heel gevoelig was, heel spiritueel. Ik voelde energieën. Ik was altijd heel erg daarmee bezig. En na een ervaring waarop mijn moeder me op een soort groep zette met hooggevoelige kinderen, ja, was er nog een vrouw en die had een of andere rare ervaring met geesten. En dat heeft mij toen zo bang gemaakt dat ik eigenlijk alles heb weggestopt van mezelf. Van die gevoeligheid, van alles wat ik voelde. En heel erg het normale pad ben gaan bewandelen. Dus heel erg prestatie en hard werken om genoeg te zijn. En echt identiteit heb gecreëerd rondom sterke vrouw en party sas. En ja, altijd lekker extravert. En nou ja, goed, dat was prima. Maar ja, ergens verloochende ik mezelf en was ik niet helemaal... Ja, steady was ik niet wie ik was en wist ik misschien ook niet wie ik was. Ja. En ja, toen ik jou leerde kennen, dat was het moment waarop ik een eigen bedrijf had, manager was. Heel veel werkte en het heel goed deed, maar eigenlijk helemaal kwijt was. Ik had geen gevoel met mezelf, ik had het gevoel heel hard te moeten zijn. Dus ja, heel die vrouwelijke energie, de feminine, de young, was gewoon ver te zoeken. En ja, ik had gewoon heel veel stress. En omdat ik dacht van ik moet hard werken. Work hard, play hard. Als ik hard werk, dan is het een leuk leven. Op een gegeven moment kwam er een punt dat ik dacht van dit moet anders. En dat was echt een kantelpunt toen ik, ik denk 24 was. En ik werd wakker en ik kon mijn schoen niet aantrekken, omdat ik zo veel stress had. Ja, zo erg buiten mijn grenzen ging continu, dat ik dacht van ja, dit is niet goed. En toen wist ik al wel van ik wil ooit gaan reizen. Maar toen heb ik echt de beslissing gemaakt van hey, ik stop met mijn leven in België. Ik ga gewoon alles omgooien en ik ga gewoon weg. En nou ja, goed, dat is het moment waarop ik jou ook leerde kennen. En vanaf geschieden, toen heb ik uiteindelijk heb ik mijn biezen gepakt en ben ik weggegaan.
Ja, ik zie ons nog op dat terrasje in Leuven zitten waar ik toen afscheid van jou nam. Dat was al september. En ja, op dat moment was jij in mijn ogen de jonge, vrolijke, vrije spirit. Want eigenlijk is jouw reiservaring al toen begonnen, want je bent van Nederland, van de regio van Rotterdam. En je ging dan in België studeren. Dus het is eigenlijk al een eerste reis die een beetje een voorbode was van wat nog komen kan. Hè? Nu, als ik vandaag naar jou kijk, zit hier een totaal andere Sas. Rustig, sereen, maar nog steeds de free spirit. Hoe sta jij vandaag in het leven?
Och, ja, hoe sta ik vandaag in het leven? Nou, mijn reis kan zich denk ik typeren met de reis naar zachtheid. En daar mijn kracht in vinden. Een reis van waardig zijn. Niet door externe factoren, maar van binnen. En tuurlijk, ik ben mens. En ik geloof heel erg dat je je mens zijn hebt, je mensgedeelte en je higher being, je ziel, je beste zelf. Nou, het maakt niet uit wat voor bewoording je erop plakt. Maar het is altijd een dans tussen die twee. Tussen heel erg het zijn met het mens zijn. En ook heel erg voelen van, hey, hoe kom ik in contact met mijn ziel en mijn spirit? En hoe kan ik dat laten vloeien? En hoe laat ik dat samen bewegen? Dus dat is mijn reis geweest. Heel erg van het accepteren en niks wegduwen. Niet meer in isolement mijn schaamte wegstoppen. Heel erg veel schaduwwerk gedaan. Alle donkere kanten aangekeken. Ongemakkelijk durven te zijn. De pijn durven aan te kijken. En met alle delen gewoon acceptatie en rust vinden. Dus ja, ik voel me vrouw, ik voel me mens, maar ik heb die zelfliefde. En ik weet wie ik ben, ik weet wat ik wil. En dat is het verschil. En ik heb natuurlijk een moment dat ik onzeker ben of dat ik dit of dat. En denk, oh, dat is mijn mensgedeelte weer. Oh, nou. En dan denk ik, hoe kan ik mezelf vasthouden, figuurlijk of soms letterlijk. En ja, ik ben continu met mezelf bezig, maar op een hele zachte manier waar geen forcering is, geen richting waar ik op moet, maar gewoon altijd ruimte is voor mezelf. En dat heb ik echt moeten trainen. Dat is een spier wat letterlijk jaren na jaren getraind is om dit te kunnen. Dus dat, gewoon zachtheid, zelfliefde en ook vooral sterk te durven zijn in het leunen op de ander. Omdat ik altijd dacht, ik moet sterke vrouw zijn en dingen alleen doen. Dat is ook mijn identiteit een beetje wat ik heb gecreëerd van independent woman. Niemand kan mij raken en ik ga reizen en ik doe dit en ik doe dat.
Badass.
Badass. Maar ik heb, ja, klopt. Maar ik heb wel beseft dat durven je hart te openen echt en durven te leunen op een ander. Dat is waar de echte kracht in zit. En de verbinding en het collectieve. En dat durf ik nu ook gewoon. Daar was ik eerst ook heel erg gesloten of bang voor. Dus ja, dat heeft ook wel heel veel gedaan. Ja, is dat?
Heel mooi, heel mooi.
Dat is top.
Maar je gaf het er net al heel goed aan, van dit is niet op één nacht voorbij gegaan. En dat is ook iets dat ik heel vaak tegen mijn klanten zeg. Groei is iets dat tijd vraagt. En dat gaat soms door inderdaad die schaduwplekken waar je stukjes van jezelf gaat ontdekken die je niet zo fijn vindt. Maar daar gaan we later op terugkomen. Het is interessant om eventjes te gaan bekijken van hoe dat jouw leven in de afgelopen 7 jaar veranderd is. Dat we dat een beetje in kaart kunnen brengen van wat zijn voor jou de highlights geweest van die periode en welke ervaring of ervaringen zijn vandaag na al die jaren voor jou nog van betekenis?
Ja, maar eigenlijk als het oké is. Ik heb natuurlijk mijn grootste eerste reis. Is mijn reis al begonnen toen ik 18 was? Want tot mijn 18e moest ik altijd al weg op avontuur. Het is ook een karakterding van mij, het is wie ik ben. En toen woonde ik op Curaçao. En daarna ben ik ook gaan reizen door Europa heen, met de trein. Dus weet je, Azië was inderdaad een belangrijk punt in mijn leven. Of iets wat een verschil heeft gebracht. Maar eigenlijk begon het al veel jonger dat ik al op avontuur wilde. Maar Azië was echt een reis waarop ik ook spiritueel zo erg met mezelf in contact ben gekomen. Maar er echt geestelijke verruiming plaatsvond. En dat was voor mijn vorige reis nog niet. Dat was gewoon lekker op avontuur, gek doen en feesten en zoveel mogelijk dingen ontdekken. Dus ja, dat zat er wel een beetje voor. Maar om op je vraag terug te komen. Ja, in Azië. Ik kwam van een sas die niet van zichzelf hield. Die helemaal niet wist wie ze was. En mezelf maar in een soort ego-identiteit duwde van, als ik dit ben, dan kan niemand mij raken en dan ben ik succesvol en dan ben ik genoeg. En toen ik in Azië kwam, toen woonde ik een tijd in een ashram. Toen ontdekte ik ook mijn guru. Of leerde ik haar kennen. En zij vertelde mij dat ik niet van mezelf hield. En toen dacht ik, warempel, dat is ook zo. Maar ik besefte het gewoon oprecht niet, omdat ik in zo'n andere wereld zat. Nou ja, dat besef gewoon, om eigenlijk te voelen, wat ook verdrietig was, maar voelen van, hey, jeetje Sas, je bent zo onzeker en je zit zo vast in je hoofd en je denkt dat je gewoon zo weinig waard bent. En ik heb ook heel mijn leven zelfbeeldissues gehad en ook eetproblemen, dat ik mezelf nooit mooi vond, altijd te dik vond, altijd. Want ik merkte pas toen ik wegstapte uit het leven hier, hoe erg het eigenlijk was. En ik moet nog niet zeggen van, oh, ik had het zo zwaar, nee. Heel veel mensen hebben dit, maar praten niet over. Maar ja, ik keek echt niet op een positieve manier naar mezelf. Ook al wist ik dat ik een goed mens was, dat ik vrolijk was, dat ik potentie had, dat ik goed, dingen goed deed. Ja, ik was echt wel verloren aan de binnenkant. Onzeker ook. Nou goed, dus dat kwam allemaal naar buiten. En dat zeg ik altijd tegen mijn cliënten. Als je voor het eerst een zolderkamertje open doet en je blaast er doorheen, dan komt er stof overal. En dat was ook, dus het was niet een leuk proces. En mensen zien natuurlijk de foto's en denken, oh, en je was in India en als je dan woonde, je had geweldig. Maar ja, ondertussen zijn er diepe processen gaande waarin je gewoon, ja, soms een dag je bed niet uitkomt. Omdat ik gewoon heel verdrietig was over hoe ik soms was en wat ik voelde. En hoe negatief dat was. Nou goed, dus dat was echt het begin. Heel veel zwaarte soms ook, maar ook zoveel ontdekken. Toen kwam ik in aanraking met mijn energie. En ik heb altijd al heel erg gevoelig geweest voor energieën. Wat ik net al zei, energieën onbewust mee gewerkt. Maar toen door Reiki kwam daar echt heel veel vorming in en vormgeving. En ik was net een spiritueel kind in een snoepwinkel. Wat hele mooie fases in je ontwikkelingsreis. Hè? Want dan ben je een klein kind die helemaal blij is. En allerlei dingen probeert. En kristallen en yoga en reiki en dit, dat, dit. En het kon me maar zo gek niet. Ik wilde het proberen. En ja, daar kijk ik nu heel schattig naar terug. Ik moet ook echt lachen. Want oh ja, ik was echt zo van, kom maar door met alles. Want
de,
ja,
de spirituele Pippi Langkous.
Ja, dat. Echt waar. Ja, echt waar. En dat is super tof. Want ja, dat is super schattig als je daarop terugkijkt. Weet je, elke level heeft zijn devil. Maar ook elke fase heeft weer iets waarmee je beweegt. En wat dan bij je past. Dus dat is ook wel mooi. Nou ja, goed. Toen ben ik heel erg in het energiewerk gedoken. Maar ondertussen ging mijn relatie uit. En ik wist eigenlijk al langere tijd dat het niet goed zat, maar ik durfde niet aan mezelf te luisteren. Dus dat pleaserschap wat in mij zit, dat was er toen ook. Toch maar weer doorgaan, hè, ondanks dat ik zoveel geleerd had, toch maar weer doorgaan met iets, ondanks dat je weet dat het niet goed zit. En dat is op een gegeven moment, die relatie is voorbij gegaan, toen ben ik alleen gaan reizen. En dat heeft me zoveel gebracht. He, ondanks dat ik al afstand van hem nam. Ja, gewoon alleen in de jungle zitten. Alleen in een community dan wel een tijdje gewoond. Waar ik breathwork ontdekte in Thailand. Maar voor de rest echt heel veel off the grid. Niet in hostels, niet te veel party. Maar gewoon echt letterlijk ruimte voor mezelf nemen. En toen heb ik denk ik geleerd om mijn eigen beste vriendin te zijn. En dat is een cliché misschien. Maar van, je wandelt het pad samen met mensen. Alles is altijd in beweging. We zijn alleen geboren. We gaan alleen dood. En dat is niet dat we altijd alleen zijn. Maar ja, heel erg het gevoel van, ja, je bewandelt paden, die kruisen zich en ze gaan weer los. Dat is de tendens van het universum. Alles beweegt, alles is energie. Dus ja, ik was wel met mensen bezig. Maar die ruimte voor mezelf nemen en voelen van, hey, ik ben gelukkig met mezelf en ik hou van mezelf. En ik, ja, kan heel goed bij mezelf. Die ervaring, dat heeft me heel veel gebracht. En weet dat die ruimte mij echt gelukkig maakt. Ondanks dat ik een mensenmens ben, extravert. Ruimte voor mezelf nemen, dat is echt wel wat ik daar heb geleerd. En hoe goed ik het weet. Ja.
Zo mooi hoe je dat vertelt, want inderdaad, als we denken aan zelfliefde, hè, dan... Ik denk dat het trouwens mijn tweede podcast was van de verschillende vormen van zelfliefde. Je hebt de radical self-love voor mensen die ondertussen al zo ver gevorderd zijn om jezelf je beste vriendin te kunnen noemen. Dat je waardering voor jezelf, en dan gaat het niet ego-gewijs, maar echt dat je jezelf zo hebt leren omarmen in alle aspecten. En dat je letterlijk je ogen, of beter gezien vanuit jezelf, de schoonheid van jezelf ziet. Niet fysiek, maar gewoon... als mens, als persoon. En dan heb je de zelfliefde voor beginners. En inderdaad, een van, denk ik, de meest waardevolle zaken die je kan leren, is van oké te zijn in je eigen gezelschap. En inderdaad jezelf als beste vriendin te beschouwen. En dan spreek ik even terug naar mijn ervaring toen ik in Spanje woonde. Heb ik ook bepaalde tijden, voornamelijk bij het verhuizen van het zuiden van Spanje naar Mallorca, heb ik ook mijn hele tribe achter mij gelaten. Mijn vrienden, mijn connectie, mijn relatie, alles dat daar zat. Om opnieuw op te starten in een omgeving waar je één, niet altijd de taal, want op Mallorca spreken ze naast het Spaans voornamelijk Catalaans. Dus je zit al daar met een grens van je verstaat niet alles wat er gezegd wordt. En je komt in een omgeving die niet eilandbewoners zijn per definitie, niet altijd heel hartelijk. En dat is... in Mallorca ook zo. Ik was heel sterk op mezelf aangewezen. En ik heb na een bepaalde tijd inderdaad het zo fijn gevonden om alleen te zijn. En oké te zijn met alleen te zijn. Ik genoot daar ook ontzettend van.
Ja.
En ja, ik denk dat dat een van de mooiste zaken is. Dat is de meerwaarde van als je echt alleen bent. En je hebt alleen maar jezelf als your own company. En je bent niet in goede termen met jezelf, ja, dan wordt het wel heel lastig.
Het komt zo hard binnen dan. Ja. Ook bij mij, als ik lange tijd niet ruimte voor mezelf heb genomen en ik ga weer een vipassana doen, dat doe ik vaker, ga ik een maand in stilte mediteren. Dan denk je van, jeetje, wat zijn wij gestoord. En weet ik, ja, dat zeg ik even gekscherend, maar wel van... de dingen die je denkt en de dingen die naar voren komen en hoe weinig controle je hebt over je mind en je gedachten en je gemoedstoestand. Dat je letterlijk alleen maar reageert. Ja, dat soort dingen komen gewoon kristalhelder boven als je alleen bent. En ik vind het grappig dat je het zegt, Mies, want mensen vragen het aan mij ook nog steeds van, ben je dan niet eenzaam? En ren je dan niet weg? Oh, je gaat weer op reis terwijl je een vriend hebt en je hebt een leven en een bedrijf. Huh? Waarom ga je weg? Waar vlucht je voor? En dan denk ik van, ja, maar weet je, ik ben nooit eenzaam, want ik ben met mezelf. En ik weet dat andere mensen dat niet zo zien. Maar ja, het is wie ik ben. En je hoeft daar niet voor naar het buitenland toe. Dat zeg ik al, je hoeft niet naar Nieuw-Zeeland om jezelf te ontdekken. Dat is bullshit. Als mensen zeggen, ik ga naar Azië om mijn zielsmissie te ontdekken. Nee, maar voor mij, kijk, in Nederland had ik een druk leven. En dat deed ik zelf. Hè? Altijd met mensen, sociale kringen en altijd overal zijn, veel energie. Dus voor mij was dat moeilijk om in Nederland dat bewerkstelligen. Buiten dat ik echt wilde reizen. Maar door reizen word je weggetrokken uit je omgeving. En kan je echt reflecteren van wat voor leven heb ik. En je hebt introspectie, omdat je alleen maar met jezelf bent. En ik vind dat, ja, als we het hebben over zelfheling, zelfliefde, is dat, ik zeg niet iedereen moet dat doen, maar is dat wel zo'n belangrijke levensskill die mensen kunnen ervaren.
Absoluut.
Ja. Absoluut.
Ik heb altijd wel geweten van het eerste moment dat ik jou heb leren kennen, van er is iets dat jij en ik connecteert, verbindt, dat ons verbindt. Maar het wordt, hoe steeds meer ik jouw verhaal nu hoor, hoe duidelijker, want we kennen elkaar al wel even, maar we hebben heel veel zaken besproken, maar niet heel veel dingen hoor ik voor de eerste keer. En als ik naar jou luister, dan hoor ik mezelf in mijn jongere jaren. Ja. Wij hebben alle twee ook dat verlangen om reizen, maar niet zoals je zegt vanuit de vlucht, maar ook vanuit de zelfontdekking. En ja, uiteraard heeft niet iedereen dat. En dat is ook prima. Mensen die helemaal die behoefte niet hebben, is 100% oké. Maar dat is inderdaad dat stuk waarop wij connecteren. Wij begrijpen elkaar op dat punt zo perfect. En ik ben nu ondertussen al vlot in de 50. En dat verlangen om te blijven reizen. Net voordat we de opname begonnen, hebben we het daar even over gehad. Maar ik heb nog altijd een ontzettend verlangen om te blijven reizen. Wat jij nu in de afgelopen jaren hebt gedaan, zou ik zo graag terug vastpakken. En het is voor mij nooit te laat. Ook al doe ik dat als ik 60 of 60-plusser ben, is dat ook nog oké. Dus ja, hoe kijk ik dan naar de toekomst? Even tussen haakjes. Ja, op die manier. Ik sluit het niet uit dat wat jij nu in de afgelopen periode hebt gedaan, dat zou ik heel graag terug oppakken. Dat het niet alleen maar 20- en 30'ers zijn die de wereld gaan verkennen.
Oh, no.
Voor mij is reizen een vorm van mezelf te ontwikkelen en ervaringen meemaken die zo waardevol en rijk zijn. Maar niet in geld, maar gewoon in. Dat is niet om te. Allee, ik vind het moeilijk om te omschrijven in woorden wat voor een gevoel dat geeft.
Ja, nou, ik heb altijd al. Het ligt ook aan de instellingen in je leven. Ik heb altijd al een extraordinary life willen leiden. Want ik ben gewoon met heel veel geluksstof geboren. Ik ben een blij persoon, ik heb veel energie. Natuurlijk heb ik mijn dingetjes zoals iedereen. Maar ik hou gewoon zo van het leven. En ik ben zo dankbaar om mens te zijn. En er is zoveel te ontdekken, weet je. En er is zoveel buiten Nederland, hè, waar ik dan nu weer terug woon sinds 2 maanden. Maar ja, ik heb zo'n passie voor het leven en voor mensen. En ja, het is één groot avontuur. Het is een feest, weet je. Maar dat zeg ik. Tuurlijk heb ik gereisd naar fysieke locaties. Maar mijn grootste reis, Mies, ik weet niet of dat voor jou ook zo is. Mijn grootste reis is een leven op mijn voorwaarden. Dat is de grootste reis die ik maak, altijd. En dat is een avontuur, want ik maak mijn reis een avontuur. En of ik dan nou fysiek in Nieuw-Zeeland zit, wat deel is van het reizen op mijn voorwaarden, of hier nu in Brabant woon voor het eerst en juist hier weer ga wortelen en dingen ga doen, dat is ook allemaal een reis. Maar het is een leven op jouw voorwaarden. En dat is de vraag, als je zelf in de spiegel aankijkt, wie wil jij zijn? Wie ben jij? En niet, ik ben Sascha, een mentor of een therapeut. Maar hoe voel je je? Wie ben je? Waar gaat je hart sneller van kloppen? En dat recht klinkt zo zwaar, maar dat hebben we allemaal. En dat is geen privilege voor sommige mensen. En dat is een leven creëren en de moed hebben om je keuzes te maken. En ja, dat is mindset, dat is energie. En natuurlijk voelen wie je bent. Om nogmaals, niet iedereen hoeft dit te doen.
Nee, precies. En het maakt niet iemands leven minder waardevol als je niet die mindset hebt, verre van. Oké, we gaan eventjes terug in de tijd. Jouw eerste ervaring die heeft om en bij, dacht ik, 2 jaar geduurd als je bent vertrokken.
2,5 jaar, ja.
2,5 jaar, ja. Even voor de duidelijkheid. Sasa ging vertrekken voor 6 maanden. Dus we waren allemaal heel blij om te zien dat ze terugkwam. En dan kom je terug.
Ja.
Je bent dan hier in Rotterdam.
Ja.
Ik heb je toen een aantal dagen ontmoet. We hebben samen toen wat tijd doorgebracht. En ik zag al wel inderdaad een nieuwere versie van Sas. Maar ik voelde ook dat er heel nog wat ruis op de lijn zat. Dat je was al ontzettend gegroeid, maar er was ook nog heel wat ruis dat ik op dat moment niet echt kon benoemen. Maar dat werd dan allemaal wel heel duidelijk daarna. Ja, en toen kwam corona. En voor heel wat mensen was het een hele moeilijke tijd, een verschrikkelijke tijd. Maar tijdens deze periode ontdekte ik een nieuwe versie van Sas. Met meer mildheid voor zichzelf. Je hebt toen trouwens ook nog een workshop gegeven rond breathwork. In de community die ik destijds op Facebook opgericht had. En het enige dat ik van Breath Remedy kende was destijds hartcoherentie, dat ook binnen in de opleiding van stress en burn-out coaching terechtkomt. Maar jouw bedrijf vandaag heet Breath Remedy, dus als we dan even terug gaan in de tijd, die eerste jaren zijn heel belangrijk geweest. Je vertelde over Reiki, over jezelf te ontdekken, maar de echte katalysator, om het woord dat jij onlangs in een post ook gebruikt hebt, is wel degelijk het ademwerk geweest. Dat is het begin van alles. Ja. Wat maakt dat breathwork zo waardevol is?
Och, hoeveel tijd heb je? Waar begin ik?
Bij het begin.
Bij het begin. ademwerk en specifiek de adem is alles. En dan heb ik het niet over, oh ja, we ademen, want zuurstof, weet je, om onze leven te houden. Maar adem, de adem is alles. En wat bedoel ik daarmee? De adem is ook prana, ki, chi. Maakt niet uit wat voor woord je opplakt. Het is energie. Er is één ding wat ons verbindt op deze planeet. Alle wezens is dat we allemaal ademen. Planten, dieren. Maakt niet uit wat voor taal je spreekt, wat voor huidskleur je hebt. We ademen allemaal. Het verbindt ons. Het is levenskracht. Het is energie. En nog steeds krijg ik wel eens de grap natuurlijk van ademwerk. We ademen toch allemaal. En dan zeg ik ja, dat klopt. Maar het is echt zoveel meer dan dat. En vergeet alle bullshit rondom de science en wat de voordelen zijn. Want het is goed voor je immuunsysteem, het is goed voor dit, het is goed voor dat. Nou, dat boeit allemaal niet. Ademen, en als jij een relatie creëert met je adem, dan verandert je leven. En doordat ik een relatie heb met mijn adem, ik voel mijn adem, ik ben ervan bewust, ik ben ermee. En ik weet hoe ik mijn adem moet inzetten en gebruiken. Op elk level van mijn leven, op elk niveau, heeft mijn leven veranderd zoals nooit tevoren. En als je het over mijn verhaal vraagt, mijn verhaal met de adem, het heeft mij zelfliefde gegeven. Hetgeen wat ik nooit vond, ik was zo onzeker, eetprobleem, ik heb het allemaal al gezegd. Het heeft mij zelfliefde gegeven. En dat kwam doordat, heel vaak leven wij in ons hoofd. En het is een beetje een cliché, maar je adem brengt je letterlijk in je lijf. En je lijf is je onderbewuste. Alles zit opgeslagen in je lijf. Je body keeps the score. Dus wij slaan van alles op. En wij zouden dingen moeten verwerken en loslaten. Maar wij hebben dat nooit geleerd als mensen. Dus ons lichaam is een onbewust klankbord. Een reservoir van dingen die wij niet altijd loslaten. En niet verwerken of die er niet mogen zijn. Nou, ga maar door. Doordat ik ging ademen, kwam ik in mijn lijf. En liet ik heel veel pijn los, dat ten eerste. Maar ten tweede voelde ik voor het eerst in mijn leven van, hey, je mag er zijn. Want dat probeerde ik natuurlijk wel van, oh, je bent mooi en je bent krachtig en je mag er zijn. En ik affirmeerde en ik deed en yoga en noem maar op. Maar het is nog nooit zo erg geland als de eerste keer breathwork, waarin ik voelde door en door, door elke cel van mijn lichaam, ik mag er zijn en ik ben goed genoeg. En nou ja, dat en samen met het loslaten van al die dingen die daar vast zaten, al het verdriet. De eerste keer moest ik 3 uur onophoudelijk huilen, keihard huilen. Gewoon alle dingen die er niet mochten zijn, de pijn en het verdriet. En mezelf in een soort ego-identiteit zetten van wie ik eigenlijk niet was. Nou goed, dat hielp al. Nou ja, dan het voelen van dingen voor het eerst weer. Dat betekende dat ik dingen kon belichamen. Dat ik dingen niet alleen maar rationeel kon uitdragen, maar dat het zakte. Het werd een fundering in mij. Nou goed, dat is mijn verhaal. En breathwork kan je eigenlijk als 3 soorten pilaren of facetten zien. Allereerst is het je adem die gewoon enorm belangrijk is voor je fysieke lichaam. Hè? Dus als wij, de meeste mensen ademen dysfunctioneel. Als je snurkt, als je snel buiten adem bent, als je 's ochtends moe wakker wordt, noem maar op. Hè? Ons lichaam, ons ademhalingsstelsel is het belangrijkste stelsel. En je adem bepaalt hoe je voelt, hoe goed je presteert, hoe je spijsvertering werkt, hoe gezond je huid eruit ziet. Nou, noem maar op. Dus je hebt je adem heel erg, wat je kan trainen als fysiek gezonder zijn. En dat gaat enorm veel impact hebben op je leven. Nou, dan ten tweede heb je de ademhaling dagelijks. Dus dat noem ik zenuwstelselregulatie. Nou, kan je gelijk weer vergeten. Maar dat gaat heel erg over dagelijks, door ook hartcoherentie bijvoorbeeld, door jezelf tot rust te ademen, of door je hoofdpijn weg te ademen, door jezelf meer energie te geven. Al die hele doelgerichte ademhalingstechnieken, nou je hebt er honderden, die jou kunnen helpen om jezelf te reguleren, om het hier en nu te komen, om bewust te worden. Nou, en de derde tak, of de derde pilaar, is echt, ik noem het therapie, maar dat is die verbonden ademhaling die jou in een alternatieve staat van bewustzijn kan brengen. Dus die je echt naar andere energetische levels brengt. Ons energielichaam, ons fysieke lichaam. Al die lagen kunnen worden aangeraakt, emoties. En ja, dat is gewoon magie. En het is niet helemaal science-based, dat besef ik. Dat vond ik in het begin nog ook van, oh, hè? Omdat ik die spirituele kant heb, maar ook heel erg die wetenschappelijke en die nuchtere kant in mij heb. Maar het is echt magie. En dat verbonden ademhaling, dat verbonden werk, ja, dat heeft zoveel gedaan bij mij, maar ook bij anderen. En dat zie je elke keer weer in mijn werk. Het is gewoon echt magie. En ik noem het therapie, want dat is het ook. De meest diepgaande therapie die je kunt ervaren voor jezelf. Dus dat is ademwerk en adem.
Zo mooi, ja.
Ja.
Ik probeer eventjes allemaal te processen wat je vertelde, want je vertelde daar hele interessante zaken over, over die, de meerwaarde van breathwork en vanuit stress- en burn-out begeleiding.
Ja.
Is dat ook iets dat wij aan onze klanten proberen mee te geven, is van het belang van het reguleren van het zenuwstelsel.
Ja.
Want we denken aan stress en we denken aan spanning op de spieren. En ik meld dan heel vaak er ook bij. Maar je hebt ook een zenuwstelsel. Het gaat niet alleen over spiermassa, het gaat ook over het zenuwstelsel. En inderdaad, de enige, of het enige orgaan waar we als mens impact op hebben, dat is het hart dankzij de ademhaling. En onze hartslag kunnen we inderdaad tot rust brengen door bepaalde ademhalingstechnieken in te zetten die juist ervoor gaan zorgen dat jouw hart op een ander ritme gaat pompen, dat de zuurstof en bloeddoorstroming ook optimaler kan gebeuren. Dus het is echt heel, heel belangrijk.
Ja.
We gaan daar straks nog verder op inkomen, maar we gaan even terug naar je wereldreis. Je bent dan inmiddels met breathwork bezig geweest. Corona komt tot zijn einde en jij ziet voor jezelf een nieuwe kans. Een nieuwe kans om te gaan reizen, want uiteraard, dat is een periode geweest waar dat we eigenlijk niet echt heel ver en veel konden reizen. Wat is voor jou dan op dat moment doorslaggevend geweest? Je hoort van oké, reizen is terug mogelijk, wat gebeurt er dan?
Nou, het was niet zo'n moment van reizen is weer mogelijk. In het begin, toen ik net terug was van mijn Azië-reis, toen was ik aan het forceren. Want ik dacht, ik ben zo gelukkig in het buitenland. En Nederland, ja, zo individualistisch. En ja, het weer en de mensen zijn niet op zichzelf gericht. En ja, dat ik heel erg Nederland beschouwde als een gouden kooi. Ja, nu moet ik daar een beetje om lachen, maar die uitspraak heb ik dus echt gedaan. Van Nederland is de gouden kooi, ik moet weer weg. Dus dat was geforceerd. En ook met mijn toenmalige vriend, die wilde niet in Nederland wonen. Die had ik in het buitenland ontmoet. Dus die zette ook wel druk op de ketel om gelijk weer weg te gaan. En dat dacht ik, ja, ik moet gelijk weg. Maar eigenlijk was corona er ook. Maar ik heb die beperking van corona nooit gevoeld. Omdat ik altijd wel wist, als ik ergens naartoe wil gaan, dan kom ik wel ergens. Maar ik wilde dat oprecht toen niet. Dus ja, toen op een gegeven moment, toen ging ik door met mijn werk. Toen had ik Breath Remedy, begon ik live sessies te geven. En toen had ik wel op een gegeven moment weer een gevoel in mij. En ik kan je niet zeggen waarom, maar gewoon in mijn hart kwam iets op van Nieuw-Zeeland. En toen wist ik al van dat je een werkvisum had, een work holiday visa. En dan krijg je onder de 30 jaar krijg je de kans om een jaar te werken en te reizen. En dat kan in Canada, dat kan in Australië en Nieuw-Zeeland. Dus drie plekken waar ze eigenlijk altijd jonge arbeiders zoeken. En je hoeft niet te werken, dat is echt een keuze. En toen dacht ik, die ga ik aanvragen. Dus dat was al in coronatijd. Maar Nieuw-Zeeland was natuurlijk keistreng, ook Australië met de grenzen gesloten.
Absoluut.
Ja, dus ik had dat visum aangevraagd. Maar ondertussen dacht ik van, ja, het gaat niet gebeuren, want toen destijds was nog corona. Dus ik zie het wel. Nou goed, door corona hadden ze de grenzen wat verlegd met dat werkvisum. Maar ik had er ook niks van gehoord. Dus ik dacht, het zal wel. En toen denk ik ik weet niet wanneer het was. Ik denk in 2022. Ja, ik weet het. 2022, twee dagen voor mijn 31ste verjaardag. Waarvoor ik echt te oud zou zijn. Want je kan tot je 30ste kan je me aanvragen.
Oud.
Ja, dan ben je te oud. En dan heb je nog een jaar om binnen te komen. Dus twee dagen voor mijn 31ste verjaardag kreeg ik hem, bam, in de bus, in mijn mail van visa permit granted. Toen dacht ik van, oké, dit is interessant. En toen wist ik van, ondanks dat er heel veel speelde met mijn vader, wat heel moeilijk was, ondanks dat ik net een nieuwe vriend had, en ondanks dat ik Ik had corona er nog wel eens, maar dat ik sessies mocht geven voor het eerst. Want daarvoor werkte ik altijd online, ik gaf ik les online. Daar wist ik van, oké, this is a once in a lifetime opportunity en ik moet hem nemen. Mijn vriend wist toen al, we waren toen nog in de datingfase van, Sas wilt weg. En hij moedigde me zelfs aan, hij zei, je moet gaan. Want hij hield en houdt nog steeds van mij zoals ik ben en hij zag mij. En dat was ook wel heel mooi, dat ik dacht van, ik had me sowieso niet laten tegenhouden door een man of een vriend. Maar ja, dat is wel een ding als je verliefd bent van oké, wat voor keuzes maak je hierin? En de meeste mensen zouden niet gegaan zijn. Maar ik ben wel gegaan, in mijn eentje. Dus ja, dat is eigenlijk soort van, zo is het gelopen. En toen heb ik nog, zou ik in de zomer gaan, dat weer uitgesteld door mijn vader en door allerlei zaken. En januari 2023 was het zover. Toen ben ik op het vliegtuig gestapt naar Nieuw-Zeeland. Dus dat.
Ja. En wat gebeurde er toen?
Wat gebeurde er toen? Nou, Nieuw-Zeeland. Deze reis was heel anders dan mijn voorgaande reis. Want in Azië was het echt van, ik was zwaar overprikkeld van mijn werk. Ik was toch, zoals ik net zei, veel onzekerder, veel meer zoekende naar mezelf. Dus die reis stond echt in het teken van ontkoppelen. Weg. Ik had geen laptop. Ik had geen internet in het begin. Ik had niks. Ik was gewoon helemaal weg van alles. Maar in Nieuw-Zeeland wist ik van oké, ik ga kijken. Niks moet, maar ik ga kijken hoe ik Breath Remedy online kan laten slagen. Dus eigenlijk onbewust, dat was niet per se de bedoeling. Maar laat ik mijn laptop meenemen, mijn ringlight, mijn microfoon. En laat ik inderdaad kijken hoe ik in Nieuw-Zeeland mijn bedrijf kan opbouwen. In het begin in Nieuw-Zeeland had ik zoveel tijd nodig. Want ook al was ik gelukkig, ondanks de situatie met mijn vader, had ik veel te veel gedaan. Was het veel te veel in één. En moest ik gewoon echt alleen zijn. En Nieuw-Zeeland staat ook in het teken daarvan. Als je mij kent, weet je dat ik heel sociaal ben. En dat in mijn reis altijd met mensen ontmoeten. Met mensen aan de slag. Maar wat ik nu nodig had, wat ik niet verwacht had van mezelf, was alleen zijn. Nieuw-Zeeland is het land van de ruimte. Letterlijk. Er zijn maar 5 miljoen mensen op die twee eilanden. En er is gewoon niemand. En ik was ook echt op het Zuidereiland, echt in mijn eentje, in mijn busje. Dus ja, ruimte, heel veel ruimte. Dus dat was zo fijn om dingen te verwerken en te kunnen loslaten. En ondertussen was ik met Breath Remedy bezig. Wat ik ook gewoon echt leuk vond om te doen. Want ik dacht van ja, je bent hier nu zoals. Je kan ook gewoon kiezen om niks te doen. Maar op een of andere manier wilde ik het niet loslaten. En dat was wel zo anders dan mijn vorige reis. Toen ben ik gaan appels plukken, want ik dacht met mijn grote mond van ik ben altijd therapeut geweest, ik wil een keer met mijn handen leren werken. Dat was interessant, heel zwaar, maar ook heel mooi dat je heel de dag aan het buiten werken was, gewoon appels aan het plukken voor een paar maanden. Dus ja, dat was gewoon een vette ervaring.
Ja, ik kan me inbeelden dat je daar ontzettend zen van wordt.
Nou, ja en nee. Als in, op een gegeven moment had ik mijn modus gevonden met AirPods, luisterde ik podcasts. En was ik appels aan het plukken met mijn ladder en mijn kaplaarzen door de velden heen. Maar in het begin was het zo zwaar. Ik kwam aan en er waren alleen maar mannen. En ik was het enige foreign girl ook. En mijn supervisor komt naar mij toe en zegt, hij kijkt me aan. Hij zegt, ja, binnen een week ben jij hier weg. Jij redt het niet. Jij bent hier niet voor geschikt. You're a pretty girl. You're not suited for this. Nou goed, ik heb een enorme bewijsdrang. En toen dacht ik, wacht maar, I'm gonna show you. Maar hij had wel gelijk, want je had een zak om je heen met 20 kilo. Ja, de luisteraars zien het nu niet, maar ik beeld uit dat ik een zak voor mijn buik had. En dan moet je appels in gooien tot 20 kilo. Die draag je terwijl je ladders met de ladder op je nek bomen inklimt. En dan moet je bins vullen. En per bin krijg je betaald. Nou goed, dat was gewoon een ervaring. Maar ja, het heeft me wel heel veel, ook weer een stukje nederigheid geleerd. Gewoon hard en eerlijk werken ook, op een goede manier. Maar ook buiten werken, wat ook wel heel fijn was. Ja, het was echt wel een ervaring.
Nu ben ik wel benieuwd, hoe lang heb je appels geplukt dan?
2,5 maand.
Oké.
2,5 maand.
Ja, dat is wel knap.
Ja. Maar goed.
Dat was een workout.
Maar ik had niet sporten in die tip. Het was echt heel pittig. Maar ook wel weer mooi. Aan het einde deed de pijn niet meer zo'n pijn. En moest ik echt mentaal ook sterk zijn. Weet je, want je hebt dan pijn. je bent moe, maar je moet blijven gaan. En dan niet jezelf managen op dat moment, heeft me echt veel geleerd. Oké, rustig blijven, de pijn niet te veel forceren, toch zacht voor jezelf zijn, maar ook wel weer werken. Ook trots op jezelf zijn dat die rugpijn die gisteren op een 9 zat, vandaag een 8 is. Weet je, stapjes, nederigheid, stap voor stap met jezelf zijn. Je bent in je row, in je rij, ben je alleen heel de dag. Dus af en toe kwam een tractor langs die de gevulde bins ophaalt. Maar je bent heel de dag alleen. En toen kwam ik ook weer, wat ik net al eerder besprak of deelde. Als je eens in stilte en alleen bent, besef je hoeveel dingen er zijn die je niet verwerkt hebt. Die durft aan te kijken, maar ook hoe erg je brein ongetraind is. Dat je eigenlijk een wilde stier bent die overal maar op reageert. Maar in onzekerheden blijft vastzitten. Maar continu je slecht voelt. En dan negatieve gedachten en emoties en onrust voelen. En heel die rit die vaak onbewust doorgaat. Die voel je dan, die merk je dan. Want je bent heel de dag met jezelf appels aan het plukken. Ja, dus dat is even kort een leerles die je dan ook weer trekt uit zoiets als appels plukken.
Ja, interessant. Ik moest dan ook even denken aan een ervaring van in Spanje. Maar ik ga even terug op hetgeen dat je zei over de gedachten. Dat is iets waar ik in de afgelopen periode wel heel veel aandacht voor gehad heb, is van, inderdaad, je hebt of je brein reageert als een stier op een bepaalde situatie, meestal die rode lap. En ik heb ondertussen ook voor mezelf gekozen om van niet altijd daarop in te gaan. En heel bewust van, maar kies ik voor deze gedachte? Wil ik inderdaad deze gedachte, die niet altijd even behulpzaam is, wil ik die vasthouden? En wat zou mij dan beter uitkomen? Welke gedachte kan ik wel omringen? Dit is wat ik bijvoorbeeld dan in de afgelopen periode wel heel sterk geleerd heb, is van, als die opwelling van een gedachte naar boven komt, van ook altijd er even bij stil te staan en te weten van, ja, maar wil ik dit? Wil ik deze gedachte echt omarmen? En ik denk dat door alleen te zijn, niet dat ik alleen ben, maar door af en toe wat tijd voor jezelf alleen te nemen, dat je daar ook meer ruimte voor krijgt om die keuzes te kunnen maken. En dat je je daarin traint om, net zoals dat je leert van een bepaalde spieroefening te doen, is ervoor te kiezen om, wil ik deze gedachte aanvaarden of omarmen, ja of nee, is ook een ding dat je kan leren en dat je jezelf eigen maakt. Hè?
Ja, en wat ik daaraan wil, dat klopt helemaal, wat ik daaraan wil toevoegen, is ruimte nemen, ja, ruimte voor bewustwording en introspectie, maar ook de goede handvatten kennen om jezelf te reguleren.
Absoluut.
En dat is ook waar ik heel erg met mijn cliënten mee bezig ben. Als het gaat om het onderwerp van gedachtes, zie ik het ook weer een beetje als een drieluik. Allereerst, je overtuigingen, dus wat jij gelooft over jezelf, bepaalt je identiteit. Dus de manier waarop jij denkt, de manier waarop jij gevormd bent, het zijn lerende organen, je zenuwstelsel, je hersenen. Dat zijn lerende organen die het enige wat ze willen is jou veilig houden, helpen overleven.
Precies.
Met dat gegeven, als je weet dat je bepaalde soort dingen denkt, bepaalde soort denkpatronen hebt, dan is het de zaak om te onderzoeken van, hey, wat geloof ik over mezelf? Want dat bepaalt je identiteit. En je identiteit bepaalt wie je denkt te zijn, uiteraard, en de manier waarop je denkt. Ja, dus dat is iets belangrijks wat je kan trainen of kan gaan onderzoeken. Ten tweede, de dans tussen wanneer ga ik ergens induiken en niet. Want in het wereld van zelfhealing zie ik zoveel hardheid van, oh, ik moet al het donker induiken en ik moet alles doorvoelen en alles mee zijn. En inderdaad wat jij zegt van, oké, ik heb nu deze gedachtes en voelen van, hey, moet ik hier iets mee? Wil ik hier iets mee? Maar wat is niet helpend en op welk level ben ik nu? Want je kan wel denken van, ja, ik moet die gedachten controleren en ik ga dat ombuigen. Maar als je nog niet op een level bent dat je genoeg handvatten hebt, en dat is niet dat je dan niet genoeg bent of minder kan, maar gewoon voelen van, hey, ik sta nu aan het begin van mijn reis, dat ik met mijn mind bezig ben. Misschien is het nog niet realistisch om te verwachten dat ik opeens niet meer aan mezelf beeld, dat ik opeens nu denk dat mijn lichaam heel mooi is. Weet je, voelen van, waar ben ik? En dan kijken van, oké, kan ik met die gedachten zijn? Is het helpend? Dus als het ware het analyseren. Of ten derde, de afleiding. En dan gaat het om, oké, deze gedachten zijn niet helpend. Wat voor tools heb ik om mezelf te reguleren? Want onze gedachtes bestaan uit het zenuwstelsel. En ons lichaam, daar ontstaat alles van de sensorische input die van buiten komt. Dus als het gaat om het werk wat ik doe, gaat het ook heel erg om, oké, wat voor tools heb je om jezelf te reguleren? En dat is veel meer dan ademwerk. Met je lichaam, beetje met temperaturen, met geluid, noem maar op. Er zijn zoveel dingen die je kunt doen. Maar heel erg voelen van, oké, ik voel nu, als het gaat om mijn geval, van ik ben nu met mijn lichaam weer bezig. Oké, dit is niet helpend, maar op dit moment wil ik het even laten. Hè, want ik wil er niet induiken. Oké, hoe ga ik ruimte voor mezelf nemen en hoe ga ik mezelf reguleren? Want als je jezelf reguleert en je zenuwstelsel komt weer tot rust in een parasympathische staat, dan veranderen je input naar je hersenen, dan verandert die vertaalslag in je hersenen, want je hoeft niet te overleven, je mind hoeft niet aan te staan. En dan veranderen je set van gedachtes ook. Ja. Mensen die in rust zijn, die zich verbonden en connected voelen met de wereld, die zitten niet vast in negatieve denkpatronen. En dat is echt een hele interessante, mooie dans, als het ware, van al die delen, om te kijken van, hoe ga ik dit aanvliegen? Dat is even over het stuk gedachtes. Ja.
Want het is inderdaad zo dat, ook al weten we heel vaak heel veel zaken, maar het is nog altijd in bepaalde momenten en situaties dat we in overlevingsstand gaan. En inderdaad daarin te kunnen filteren van, oké, wat is er hier aan de hand? En ben ik inderdaad in gevaar? Want het is uiteraard, ons lichaam heeft die mogelijkheid om daarop te anticiperen wanneer er reëel gevaar is, maar heel vaak reageert het alsof er een reëel gevaar is, wanneer er helemaal geen reëel gevaar is, maar we zelf de situatie zodanig als een reëel gevaar beschouwen. En dan komen we terug inderdaad van de stresshormonen die dan allemaal geactiveerd worden. En ja, stresshormonen zijn noodzakelijk en die geven ons de vitaliteit om elke dag om uit ons bed te komen. Maar we moeten er inderdaad wel, of het is goed als we erop waken, niet, want ik hou niet zo van moeten. Het is goed als we erop waken dat we niet uitsluitend in die overlevingsstand staan. En ik denk dat wat jij doet en hoe jij mensen begeleidt, daar een hele mooie aanvulling in kan zijn. En vooral met mensen die op zoek zijn naar, wat kan ik nog doen of bijkomend doen om meer terug die innerlijke balans te kunnen vinden op een misschien laagdrempelige of op een totaal andere manier.
Ja, absoluut. Ik had een grappige quote die ik gebruik als het hierom gaat. En dan zeg ik altijd, we are chased by lions, but the context has been lost. En dat is letterlijk zo. En ons systeem, ons diepere systeem, dan heb ik het over primitieve hersendelen zoals je reptilian brain, je limbisch systeem. Je zenuwstelsel kent geen woorden. Het kent energie. En dat is heel vaak met onze wereld ook, die zo intens is. We hebben nooit geleerd hoe we onszelf kunnen reguleren. We hebben nooit geleerd hoe we met onszelf aan de slag kunnen gaan, hoe we dingen kunnen loslaten van ons lichaam. Dus dat is de crux, dat wij vaak met praattherapie bijvoorbeeld denken alles op te lossen. Maar er is dieper werk nodig dan dat. Omdat je kan stress en trauma niet wegpraten.
Nee.
Je moet daarvoor naar die diepere lagen gaan en in het lichaam met verschillende tools. En dan zeg ik niet dat praattherapie ruk is. Dat heeft ook zijn waarde. Alleen er is meer holistische hele heling nodig in onze wereld. Als het gaat om zelfontwikkeling, zelfheling, zelfgroei. Wat voor woord je wilt plakken.
Precies. Ja. Oké, we zijn nu eventjes via een omweg verder ingegaan op een ander thema. Waar we onmiddellijk wel verder op gaan inpikken. Maar we zijn bijna aan het einde van jouw reis. Appels plukken, je hebt dan ook nog wat andere jobs gedaan. En dan beslis je, dacht ik net, iets voor het eind van 2023 om eventjes nog een halte te houden in Australië. Om dan, enkele tijd na dat je in Australië, wat heb je daar gezeten, 2 maanden ongeveer?
Ja, 2 maanden is het.
Ja. En dan het allereinde van je reis, even nog een stop in Mexico. En dan ben ik nog even gaan kijken van, ik ben toch wel heel benieuwd, hoe ben je dan van Australië naar Mexico gevlogen? Want dan probeer ik me dat in te beelden, van het spel via de oceaan een hele lange afstand. Zijn er vluchten die dat überhaupt in één trek doen? Dus ja, vertel eens. Hoe ben je dan in Mexico terechtgekomen? Waar ben je in Mexico beter gezegd terechtgekomen? En wat heb je daar geleerd en gedaan?
Ja. Ik ben inderdaad op een gegeven moment Nieuw-Zeeland afgesloten, Australië afgesloten. En in Nieuw-Zeeland wist ik al dat mijn vriend zou komen, dat we 2 maanden zouden gaan toeren. Dus dat is heel erg van, ga ik naar huis of niet? Want ja, ik heb wel een vriend thuis zitten, noem maar op. Maar toen voelde ik wil heel graag, mijn droom is Zuid-Amerika. En dat is nooit gelukt, omdat ik altijd overal blijf hangen veel langer dan de bedoeling is. Ja, het is gewoon het leven. Maar ik heb dus in Vietnam, 7 jaar geleden, heb ik een vrouw ontmoet, een vriendin. En ja, die woont in Mexico City. En zij betekent heel veel voor mij, ook al ken ik haar niet goed. Maar dat is echt zo'n diepe verbinding. Dus op een gegeven moment, ik sprak haar niet veel, maar ik was in Nieuw-Zeeland. En toen zei ik boek een ticket. En toen binnen een uur had ik een ticket vanaf Australië naar Mexico geboekt. Het was een complete wildcard. Ik moest ook nog aan mijn vriend vertellen. Ik dacht, oh god, want ja, dat is ook bijzonder. Hij heeft bijna 1,5 jaar op mij gewacht, terwijl hij me amper heeft gezien. Dus ja, weet je, is dat dan egoïstisch of niet? Nou, noem maar op. Dus ik dat gevoel al in mijn hart van, ik wil dat doen en ik ga dat doen. Dus ik had dat ticket geboekt. En nou ja, de insteek was gewoon met haar zijn. En toen later is ook nog een vriendin van mij gekomen. Dus uiteindelijk was ik Mexico niet helemaal alleen. Maar mijn insteek van Mexico was gewoon daar zijn. De energie voelen van de cultuur. Want ik ben echt gek op oudere culturen. Maar die ook spiritueel zijn. En niet per se dat ik dat wil overnemen. Maar ik hou erg van energie. Ik voel energie heel erg. Als ik in een oude plek ben, zoals Nepal, bij tempels, dan kan ik gewoon de hele middag daar zitten en gewoon voelen, zitten, met die energie zijn daar. Klinkt misschien een beetje vaag, maar dat is mijn ding. Dus ja, Mexico dacht ik van, kom maar op met alle avonturen daar. Nou, ik ben begonnen in Mexico City. Toen zijn wij even denken naar Oaxaca geweest en alles met de bus gedaan. Dus echt in Oaxaca City, dan in de omgeving waar heel veel tempels zijn. Heel veel Maya's, Inca's, Azteken. Nou, eat my heart out, dat vond ik geweldig. Daar heel veel over geleerd. Toen naar de kust gegaan, Stille Oceaan. Echt in rustige gebieden gezeten. Ja, ook heel veel spirituele dingen daar ervaren. Cultuur, het was gewoon heel, heel mooi. En lekker aan het strand gezeten natuurlijk ook. En toen zijn we naar de jungle gegaan. En in de jungle was ook heel bijzonder. Daar had ik in een bergdorpje, had ik wat een heilig mushroomdorpje is. Dus dat is echt de magic mushrooms waar ik ook mee werk. Dat is daar echt een religie als het ware. Het zijn natuurlijk shamanen, noem maar op. Dus ik was in een dorpje waar mushrooms, de Mexicaanse cubensis noemen die komen daar vandaan. Dus ik was daar op dat moment. Het was geweldig. Dus ik een zakje kunnen bemachtigen. En toen was ik in de jungle. En dat was een hele bijzondere ervaring. Het was een Maya-stad waar ik letterlijk op dan liep. En dat was helemaal vertakt en vergroeid. En toen hebben we daar wat paddenstoelen, heilige medicijn genomen. En dat was een van mijn mooiste ervaringen. Ja, daar wil ik niet te veel over uitweiden, want dan gaat het misschien nu. Maar ik was één met het water. Ik zat met mijn voeten in de jungle. En ik raakte de takken aan. En ik was gewoon, heel mijn bewustzijn was uit mijn lichaam. En dat is iets wat ik vaker in Mexico of in Nieuw-Zeeland heb ervaren. Dat ik gewoon niet meer verbonden ben aan mijn menselijke vleeszak. Dat ik eruit kan gaan. Dat ik helemaal die expansie voel van de energie. En dat heeft iedereen. Hè? Wij zijn energie. Dit is maar een laag, dat vleespak. Dus dat was enorm mooi. En dat heeft echt ook wel heel veel gedaan. En voor de rest heb ik met shamanen heb ik gezeten. En heb ik plantmedicijnreizen gedaan. Want ik ben natuurlijk zelf ook in mijn bedrijf, doe ik dat ook. Maar meer nog achter de schermen. Maar door Mexico is dat wel echt heel erg geaard en gegrond. En ik heb een van mijn ziekste, gekste helingsreizen meegemaakt met een kikkermedicijn. Niet Cambo, maar Bufo alvarius. En dat heeft enorm veel gedaan. Ja, dat heeft echt... dat is eigenlijk een DMT, is dat? Een DMT-kikker. Nou, misschien zegt dat niet heel veel voor heel veel mensen, maar... dat was eigenlijk de pinnacle. Want ayahuasca heb ik vaak gedaan. Met cactus ben ik aan de slag gegaan in Mexico. De heilige cactus, San Pedro, peyote. Nou ja, ik heb van alles gedaan. Echt van alles. Maar die DMT-kikker vond ik altijd nog heel heftig. Ik dacht van oké, dit is wel next level. En ik heb dat gedaan. En ik heb denk ik 3 uur... heb ik al de pijn van mijn leven, van vorige leven, zie je wel, zo voelde het... heb ik alles eruit gegooid. Alle pijn van mijn vader, alle onzekerheden. Alle pijn die ik mee me droeg van mens zijn, dat kon ik eruit gooien. Ik heb gehuild en geschreeuwd, maar niet normaal dat je even moet huilen, maar gewoon, het was een explosie van dingen die loskwamen. En ik ben ook niet degene die zegt van, oh, je moet een plantmedicijnreis doen om je zielsmissie te ontdekken of je leven te veranderen. Want ik heb hele mooie reizen gehad, maar dat is echt niet dat ik daardoor de zas ben die ik nu ben. Maar dit was wel zo intens, zo betekenisvol, dat ik dacht van, oké, hier moet ik verder mee gaan werken. En dat heb ik ook gedaan. En dat ben ik ook nu klaar voor om dat in Nederland op een gegeven moment te gaan uitdragen. Dus dat is wel heftig, het is niet voor iedereen. Maar ja, dit betekende alles voor mij. En sindsdien ben ik ook anders. Voel ik veel meer energie, ben ik veel meer open, veel meer rustig, veel meer licht.
Ja, dus... Ik wil dat heel graag met jou doen. Ja. Eén, omdat ik jou ken. Twee, omdat ik weet dat ik bij jou in goede handen ben. En ik heb altijd zo'n beetje zo die beetje filmachtige visie van die scène van Bridget Jones. Dat ze in Thailand daar ook aan het trippen is.
Dus dat ik er ook bij.
En het is altijd zo'n idee van, oh, dit wil ik wel eens ooit meemaken.
Ja.
Mensen van de overheid, als jullie dit horen, ik weet niet of het iets illegaals is, ja of nee, maar...
Nee, dat niet.
Voilà, dus daar reden te meer om dat dan in Nederland te gaan proberen. Maar dat is een van de zaken die ook vorig jaar heb ik een workshop gehouden rond de verschillende levels van zelfzorg.
Ja.
En voor mij is er een van de levels is wat ik noem de ziel, de bezieling van zelfzorg. En het hoeft niet altijd per definitie spiritueel zijn, maar het gaat ook heel sterk over wat jij hier eigenlijk allemaal vandaag in deze podcast deelt. Over wat vult ons hart, waar worden we blij van, wat wij noemen eigenlijk een beetje de wishlist. Wat zou je eigenlijk allemaal nog willen doen in dit leven? En mensen maken dan zo een bucketlist waar meestal helemaal niets van in huis komt, terwijl dat daar ergens een heel diep verlangen is om die zaken te doen. Nou,
ja.
De paddo's die staan daar bij mij sowieso op. Dus dat was wel een ding dat ik heel leuk vond. Slankschalen staan er ook op. En dan weet ik dat ik bij jou ook op het goede adres ben. Dus er zijn wel een aantal zaken die ik vorig jaar heb uitgeschreven van dingen die ik in 2024 wil doen. Dus ik ben heel blij om te vernemen dat iemand waar ik een hele fijne binding mee heb en waar ik mijn zieltje bij durf en kan blootleggen, dat die ook mij daarin verder kan en mag begeleiden. Dus ik kijk er heel erg naar uit. Maar goed, we gaan eventjes verder, want het is al een hele lange aflevering en er zijn nog een aantal zaken die ik met jou wil tackelen. We hebben het al gehad over zelfliefde. Breathwork is heel lange tijd jouw roeping geweest. Echter, ik zie vaak meer en meer in de posts die je dan op social media deelt en in je nieuwsbrieven, hoe belangrijk zelfliefde voor jou geworden is. En ik heb een visie over zelfliefde, maar ik wil graag ook eens even horen, wat versta jij onder zelfliefde?
Ja, zelfliefde is natuurlijk een beetje een platgeslagen term.
Precies.
Wat je overal hoort en ziet. Kijk, voor mij allereerst om de druk van de ketel af te halen. Kijk, zelfliefde is niet mogelijk. Je kan niet altijd van jezelf houden. Je kan niet altijd dol zijn op jezelf. Persoonlijk heb ik zelfliefde vervangen met zelfacceptatie. Dat je traint, en dat is iets waar je aan kan werken, van the good, the bad, the ugly, the beautiful. Ik ben zoals ik nu ben en ik ben trots op de weg die ik heb afgelegd. En op dit moment, ook al durf ik te dromen, ook al is er altijd verandering of zijn er doelen die ik wil halen of intenties die ik heb. Maar right now, op dit moment, ben ik genoeg. Accepteer ik mezelf. Met al mijn gekte, al de leukheid. En het is oké zoals het is. En dat niet alleen zeggen, maar dat voelen. Daar heb ik het ook over gehad. Hè, Brett, ook niet zeggen, het is oké, ik ben goed en het is goed. Maar als je dat voelt, in elke cel, als je weet van het is oké. En dat je ook als je dat misschien niet helemaal voelt, toch het vertrouwen hebt dat het goed komt. En dat je vertrouwt op jezelf. Dat is voor mij eigenlijk zelfliefde.
Heel mooi. Ik vind het heel, heel mooi hoe je dat omschrijft. Ja.
Ja. Hoe omschrijf jij hem? Hoe is het voor jou?
Nou, zoals ik daarnet al zei, voor mij hangt er vanaf in welke fase van je leven dat je met zelfliefde in contact komt. Ik ben nog steeds voor mezelf op die fase dat ik probeer van mijn eigen goud te ontdekken maar ook oké te zijn met mijn quirks. Omdat vanuit mijn leven en hoe ik ben opgegroeid en de belemmerende overtuiging die ik al die jaren heb vastgehouden en sommigen nog vasthoud, dat stukje van niet genoeg te zijn, daar worstel ik nog wel wat mee. Dus voor mij is zelfliefde inderdaad ook meer met zachtheid jezelf durven vast te nemen, zoals je helemaal in het begin zei, letterlijk en figuurlijk. En dat is voor mij al een heel mooi begin van zelfliefde. En hoe meer je inderdaad kiest voor je eigen welzijn, en dat wil niet zeggen dat je geen rekening houdt met anderen, maar dat je er bereid voor bent om alles te doen wat noodzakelijk is om het beste aan jezelf te geven, en daar worstel ik nog met momenten mee. Dat is voor mij zelfliefde. Dus dat je ten allen tijde keuzes kan maken die het beste voor jou zijn. Niet alleen voor je lichaam, maar ook voor je mentale welzijn, voor alles aspecten. En tegelijkertijd je ook leert te aanvaarden voor hoe je bent en dat het oké is om te zijn zoals je bent. Je hoeft jezelf niet te veranderen. Het is alleen de mildheid naar jezelf toe, voel ik, die misschien hier en daar wat meer mag zijn.
Ja. En dat hoor ik ook als dat oké, ik hoor dat ook in je terug. Ik vind het best wel de lat hoog leggen of streng zijn. Ook al praat je over mildheid. En je zegt van ja, ter ten alle tijden toe bereid te zijn om alles eraan te doen. Vind ik ook weer zwaar klinken. Ja, want eigenlijk, ja, dat is ook weer zoiets. Kijk, ik zit in zelfheling, jij ook. Maar soms de mooiste zelfheling is helemaal niks doen. Is helemaal niet de goede keuze maken. En is helemaal niet jezelf managen. Want dat doen we. Door juist dat we heel veel weten. We zijn zelf therapeuten. Zijn de slechtste therapeuten.
Voor zichzelf.
Ja, en niet dat jij dat bent, Hormies. Maar even om daarop in te haken. Van, weet je. We managen onszelf zoveel. Omdat we dingen weten. En dat denk ik ook soms met zelfheling. Zeg ik ook tegen mijn cliënten. Van, nou, eigenlijk denk ik niet meer dat je sessie nodig hebt. Want je hoeft niet alles open te trekken. En telkens er aan bezig te zijn. En de goede keuze te maken. Ik mag ook nog slechte keuzes. Maar de truc is, en slecht, wat is, vergeet het woord slecht ook. Dat wil ik trouwens ook even aan de zijkant gooien. Ja. En ook bijvoorbeeld het woord een cheat day. Wat is, nee, het is geen cheat day. Het is ook niet misschien balans, maar je bent gewoon het leven. Je bent gewoon mens. Leven, ons grootste levensmissie, een levensdoel, is gewoon mens zijn. En wij hoeven helemaal niks te managen of te doen. Of ook niet aan zelfliefde te werken. Tuurlijk, hè, als je weet wie je bent. En je weet van, hey, ik wil het best uit het leven halen. Want ik weet hoe badass ik ben, maar ik heb een blokkade in mij zitten die mij tegenhoudt om te verbinden met die, vaak te verbinden met die betere, hogere zelf, hoe je het ook wilt noemen. Weet je, natuurlijk is daar dan ruimte en dan is er intentie en dan wil je groeien en gaan. En dan ga je op dat pad van zelfheling. Het is ook wie je bent. Ik bedoel, wij vinden het gewoon heel leuk. Maar ja, wat ik net al zei, ik denk soms de mooiste zelfheling en zelfliefde is gewoon helemaal niks doen en lekker zijn. En daar oké mee leren zijn.
Ja. Mooi. Ik neem zeker en vast mee over die lat hoog leggen, want dat is inderdaad wel een punt waar je echt iets aangehaald hebt waar ik mezelf niet van bewust ben. Dus dank daarvoor.
Ook als een sessie in één.
Dat gebeurt wel eens vaker als je met iemand die ook zelf als coach of therapeut of facilitator van een of andere laten we zeggen, methode die meewerkt aan het welzijn werkt, dan kom je elkaar natuurlijk wel ergens tegemoet in het niet confronteren, maar van, hey. Ja, vind ik altijd wel heel leuk. We zijn langzaam aan het einde en aan het komen van deze aflevering, want ik heb het gevoel dat jij en ik nog uren kunnen verder praten over dit topic.
Yes.
Bij Rumbo Norte hoort altijd een quote. Dus ik heb jou ook al gevraagd om eens eventjes na te denken van welke quote wil jij met ons in deze aflevering delen?
Yes. Nou, het eigenlijk heeft het natuurlijk betrekking op wat we net allemaal hebben besproken over zelfheling. Maar mijn quote is, if the pain was deep, you will have to let it go many times. Dat is van Jung Pueblo.
Mm-hmm.
En dat gaat heel erg natuurlijk om een visie op zelfheling. En wat ik heel erg merk is dat wij zo erg nog steeds dat patriarchische, dat resultaatgerichte natuurlijk maatschappij en leven hebben. En ook visie op zelfheling. Heel erg van mensen Het is nu een trendplan medicijn, maar die komen van ja, ik ga ayahuasca doen om mezelf te genezen en ik ga breathwork doen en dan is het opgelost en ik ga mijn trauma's aankijken en heel erg dat A naar B resultaat gerichte visie op zelfheling. En weet je, daarin ook weer, wij zijn mensen, zijn nooit af. Ik zeg altijd, het leven is een workshop. Wij zijn nooit klaar, ik ben nooit klaar, jij bent nooit klaar. Het leven is een sessie. En ja. Als de pijn diep is, is het niet iets wat je even oplost of fixt. Maakt niet uit wat de coaches beloven op Instagram en hoe mooi het allemaal is. Je shift niet zomaar je trauma weg, anders hadden we allemaal geen werk gehad. Hè? Dus een zachtheid naar jezelf van, if the pain was deep, you will have to let it go many times. Betekent niet dat je altijd in dezelfde shit blijft zitten, excuse my French, maar dat je met zachtheid het proces aangaat en steeds een stapje integreert en los kan laten, steeds in je kracht kan gaan staan en eigenlijk ziet voor wie je bent, de ultieme kracht en liefde. Alleen door die blokkades die wij door live events hebben meegemaakt, worden we vaak uit onze kracht gehaald. Dus ja, een proces van zelfheling is een zacht proces, een mooi proces en ook niet altijd een intens proces. Het kan van alles zijn en jij bepaalt wat het is voor jou. Ja.
Heel mooi. En ik hou ook ontzettend veel van de uitspraken van Jung Pueblo. Haal ik ook altijd enorm veel uit. Ja, heel mooi. Ik kan me inbeelden dat sommige luisteraars nu het gevoel hebben van, hey, die Sas, dat lijkt me wel een hele interessante jonge dame om te volgen. Waarvoor kunnen mensen vandaag bij jou terecht en hoe kunnen ze op de hoogte blijven van jouw heel leuke aanbod?
Yes. We hebben het natuurlijk over gehad, maar eerst was mijn paradepaardje echt breathwork. En noemen mensen mij de breathwork queen. En dat is ook wel een heel mooi proces in mijn laatste reis geweest, dat ik echt zoiets had van ja, wie ben ik om te zeggen dat breathwork het antwoord is? Want in mijn 10 jaar als therapeut heb ik 1 ding geleerd, er is geen 1 antwoord. En net zoals het leven een reis is op jouw voorwaarden, of zou moeten zijn, is zelfheling ook een reis op jouw voorwaarden. Waarin jij kan gaan ontdekken wat werkt voor jou. En er is niemand die dat kan zeggen, geen coach, geen guru, van dit is het pad. En daardoor ben ik ook meerdere technieken, tools, ik noem het meer dan dat, gaan neerzetten in mijn bedrijf, waar ik eerst altijd mee bezig was, maar dat nooit uitdroeg. En dat gaat heel erg voor mij om heling, waarbij je alle commerciële technieken, alles wegstript wat hebben gecreëerd. Als je teruggaat naar de kern van wat is nou de heling die eeuwenoud is, oude, oeroude wijsheid. En dan heb je het over de adem, dan heb je het over lijf, beweging. Dan heb je het over medicinale planten, dus plantmedicijnen. Dan heb je het over temperatuur, dus ijs en vuur. En dan heb je het over sound healing, geluidsfrequenties. Nou, en met die 5 componenten werk ik. Dus ik doe breathwork, ik doe plantmedicijnen, ik doe sound healings. Ik werk met ijsbaden, maar ook firewalks. En ik doe verschillende soorten plantmedicijnen. Dus dat is eigenlijk wat ik doe en dat verweef ik in alles wat ik doe. Dus energiewerk, noem maar op. Dat kun je vinden op mijn Instagram, Breath Remedy. En natuurlijk heb ik een website, www.breathremedy.nl. En daar staat eigenlijk mijn aanbod op. En daarop kan je van alles vinden.
Oké, top. En je hebt ook een nieuwsbrief waar ik mensen ook kan aanraden om zeker jouw nieuwsbrief te volgen. Sowieso alle linken om met Sas in contact te komen ga je terugvinden in de omschrijving van deze aflevering. Lieve Sas, ik vond het zo geweldig om met jou deze aflevering op te nemen. Niet alleen omdat we elkaar al even kennen, maar ook om die hele speciale plaats dat jij in mijn hart hebt. Dus ik hoop dat onze luisteraars er ontzettend van genoten hebben. En voor nu rest het aan mij nog 1 ding, is jullie allemaal te bedanken. En graag tot een andere keer. Tot dan.
Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van Droom Bonarte. Dank je wel. Werd je geïnspireerd door deze aflevering of ken je iemand die ook interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling op een down-to-earth manier? Delen mag altijd. Laat een beoordeling of review achter op de app waarmee je naar deze podcast luistert, bijvoorbeeld iTunes. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Scroll door naar beoordeling en recensie, geef een score en vertel waarom jij deze podcast leuk vindt. Zo maak je het mogelijk dat anderen de weg naar Droom Bonarte ook kunnen vinden. Oh ja, En als je graag wil weten wanneer er een nieuwe aflevering beschikbaar is, dan kan je je abonneren op deze podcast. Ik wens je nog een fantastische dag en graag tot een volgende aflevering.